De tekst voor de preek vindt u in 1 Johannes 1 en daarvan het vijfde tot en met het zevende vers. 1 Johannes 1 vers 5 tot 7. We lezen daar het woord van God. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen. Dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben we gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zon. Hebben boven de preek gezet: leven in Gods licht. Wat houdt dat in? En hoe leer je het? Leven in Gods licht. Wat houdt het in? En hoe kun je het leren? God is mijn licht en mijn heil. Zo roept David het uit in Psalm 27. En eeuwen en eeuwen later valt de apostel Johannes hem spontaan bij. God is een licht, schrijft hij in deze brief. En ze zijn er allebei diep van overtuigd. Ze zijn er ook allebei diep van onder de druk. God is een licht. Zo groot. Dat ze er niet van kunnen zwijgen. Dat ze het ook niet onder woorden kunnen brengen. Wie zou het wel kunnen? Maar vooral in onze tijd, gemeente, klinkt deze belijdenis. Dat God een licht is. Voor velen bijna ongeloofwaardig in de oor. Immers, waar je je oor ook maar te luisteren legt, en ik kom door veel gemeenten, maar bijna overal hoor je op de andere wijze toch wel: dominee, we beleven donkere tijd. Dominee, we beleven tijden waarin de Heere zich verbergt. En inderdaad, we beleven tijden waarin de vraag ook wel eens bij je boven komt: is er wel een God? Bemoeit Gij zich wel met deze wereld? Bemoeit Gij zich wel met zijn kerk? Dat zijn natuurlijk vragen waar je niet aan toe mag geven. Het zijn natuurlijk vragen die niet uit het woord opkomen. Het zijn ook vragen die niet van de Heere vandaan komen. Maar die mensen leven wel in ons hart. En dan vanmorgen, of dan vanavond, zegt Johannes: God is een licht. En het gaat erom dat we in dat licht leren wandelen. Leven in Gods licht, gemeente. Of we het nu kennen mogen of nog niet kennen mogen. Ik denk toch dat iedereen er wel van overtuigd is. Dat moet een rijk en een heerlijk leven zijn. Ook in het gewone leven maakt het al zo'n groot verschil. Als je op een zonnige dag als vandaag, of je nou aan de zonkant van de straat loopt, of dat je in de schaduwkant loopt. Een groot verschil. Maar nog veel en veel groter verschil is het of we leven mogen in het licht van Gods woord en bij het licht van Gods woord, of dat we zonder God en zonder zijn woord door het leven gaan. Het leven in Gods licht, een heerlijk leven. Dat leven was er ook in het paradijs. Maar u weet het even goed als ik, u kent de geschiedenis. Wij leven niet meer in een paradijs. Waarom niet? Omdat we bij God zijn weggelopen. Omdat we de duivel zijn achterna gelopen. En daarmee lopen we, als de Heer het niet verhoedt, onze ondergang, ons eeuwig verderf tegemoet. Tja, en dan kan de vraag bovenkomen. Maar als dat erger dan allemaal gebeurd is, is een leven met God, is een leven in het licht van Gods woord en in het licht van Gods genade en ontferming dan nog wel mogelijk in deze wereld? En wel nu, dan willen we vanavond samen luisteren naar de apostel Johannes. Hij wordt wel genoemd de apostel der liefde. En hij weet waar hij over praat. Want hij heeft de Heer Jezus met eigen ogen gezien toen hij op aarde was. Hij heeft zijn stem mogen horen. Hij heeft met hem gegeten en gedronken. Zijn handen hebben als het ware zijn lichaam betast. De Heer Jezus, het was voor hem een onvergetelijke ervaring. En ook nu hij oud geworden is, als hij eraan terugdenkt, dan is zijn hart er nog altijd woordenvol van. En bij tijden, niet altijd hoor, maar bij tijden loopt zijn mond ervan open. Hoor hem maar getuigen. En het eeuwige leven, dat is aan ons geopenbaard. Het eeuwige leven. Ja, ik kan me voorstellen dat er jongelui in de kerk zitten die zeggen, ja, dat is weer zo'n duur kerkwoord. Wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld? Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Eeuwig leven. Is dat een mens onsterfelijk wordt? Is dat je al maar verder leeft zonder einde? Nee, dat is niet bedoeld. Dat bedoelt Johannes niet. Dat zou zelfs niet zo aantrekkelijk zijn om al maar verder te leven in deze barre boze wereld. Nee, Johannes bedoelt heel iets anders. Hij zegt het eeuwige leven, dat is de Heer Jezus Christus leren kennen. Het eeuwige leven, dat is de Heer Jezus leren kennen als de opgestane vorst. Als de opgestane levensvorst. Die de dood achter zich heeft. En die het leven in zich heeft. En die dat leven niet voor zichzelf houdt. Maar die het wil meedelen aan dode zondaar. Weer zo'n Bijbelse term, dode zondaren, wat zijn dat voor mensen? Nou, dat zijn we allemaal. Of je nou dominee bent, en of je nou paus bent of kardinaal, dat maakt voor de Heere God echt geen verschil. In Adam zijn we allemaal dood in zonden en misdaad. En we moeten allemaal levend gemaakt worden. En daartoe is de Heer Jezus Christus naar deze aarde gekomen. Wij die het leven missen. En ik hoop dat u het echt mist. En ik hoop dat u het echt zoekt. En ik hoop dat u zonder de Heer Jezus Christus niet verder kunt leven. Voor hen is gij gekomen. En als je hem leert kennen, dan word je van harte met Johannes eens. En zeg zijn licht. U hebt nog uw twijfels, uw aarzelingen, u zegt. Maar ja, dat zegt Johannes nou wel, maar heeft hij dan God zelf gezien? Nee. Johannes heeft de Heere God ook niet gezien. Johannes weet het ook zo goed, evenals Paulus. God bewoont een ontoegankelijk licht. Hij is door ons mensen niet te zien. Geen mens heeft hem ooit gezien. Maar Johannes heeft wel met eigen ogen gezien de Zoon van God in zijn menselijke natuur. En daarvan zegt hij, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En verder kende Johannes een nauwe omgang met de heiland op aarde. Hij was de discipel die de Heer Jezus bijzonder lief had. We kunnen rustig zeggen, hij nam toch wel een bijzondere positie in binnen de discipelkring. Hij is het die gelegen heeft aan de schoot van de Heer Jezus. De Heer Jezus is voor Johannes een onvergetelijke meester, een onvergetelijke heiland geworden. Trouwens, wie hem leert kennen, die kan hem toch nooit meer vergeten. Johannes heeft gedaan het hart van de heiland. En daar heeft hij hartsgeheimen. Daar heeft hij Gods geheimen uit zijn mond vernomen. Tja, zegt iemand, erg nuchter is. Het is allemaal mooi erbij, maar dat was Johannes. Wat hebben wij mensen van de 21ste eeuw daaraan? Voorrecht voor deze man maar. Tja, en dit is de verkondiging, zegt Johannes. De verkondiging, het evangelie, dat we van God gehoord hebben. Dat aan onze apostelen geopenbaard is. En dat we u, dat we jullie, dat ook vanmiddag hier in de Maranatha-kerk nog mag weer klinken. Want Johannes houdt het woord des levens niet voor zichzelf. Hij mag het doorgeven. Hij mag het uitdragen. En hij doet het met heel zijn hart. Want nog eens. Bijzondere openbaringen zoals de apostelen ten deel gevallen zijn. Ja, daar moeten u en ik niet op rekenen. Hebben we ook niet nodig. Hun positie was uniek. Ze waren ooggetuigen. Maar ik zei het al. Wat ze gehoord en gezien hebben, dat mogen ze doorgeven. Het woord des levens mogen ze verkondigen. En daarmee bedoelt Johannes dat de Heer Jezus Christus de bron is van het eeuwige leven. Wie hem vindt, die vindt ook het eeuwige leven en gaat ook delen in zijn eeuwige toekomst. God is een licht. Ja, waar moet je dan bij denken? Waar zou Israël aan gedacht hebben? Johannes was tenslotte ook van huis uit een Jood. Zeer waarschijnlijk heeft hij gedacht aan de wolkolom en de vuurkolom. Zo was de Heere God voor Israël in de woestijn. Overdag een beschutting en in de donkere nacht een licht, waardoor ze door die vreselijke woestijn heen kon. God is een licht, gemeente. Dat heeft hij al getoond bij de schepping, want nog voor de zon en maan de lichtdragers er waren, baadde deze aarde toch in het licht van God zelf. En hoe? Hoe leren we nou de Heere God kennen? Nou, dan moet je terugvallen op de Bijbel. Op dat aloude woord van God. Door zijn woord en door zijn geest. Kunnen we ook vandaag nog dat God een licht is. We hebben het toch gezongen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat God een licht is, gemeente, dat is niet alleen maar de ervaring van Johannes en van David. David ging zelfs nog een stap verder. David in het Oude Testament zei niet maar, God is een licht, maar God is mijn licht en mijn heil. David getuigde, God is voor mij een licht. Hij is mijn heil. Hij is voor mij het allergrootste geluk dat ik hier op aarde maar kan wensen. En zo is de Heere God nog altijd voor allen die hem zoeken. Ja, ja, het zal wel waar zijn, zegt iemand maar. Maar wil God dat licht, evangelie licht, nou ook aan alle mensen schenken? Nou, ik zou zeggen, luister naar de Heer Jezus zelf. Wat heeft hij gezegd toen hij op aarde was? Zei hij, ik ben een licht voor Israël. Zei hij, ik ben een licht voor mijn discipelen. Zei hij, ik ben een licht voor allen die in mij geloven. Dat is allemaal waar. Maar de Heer Jezus spreekt er ruimer. In de aanbod van het heil zegt hij zonder meer, ik ben het licht der wereld. En Johannes getuigt ervan, hij zegt dat licht is in de wereld gekomen. God de Vader heeft zijn Zoon naar deze aarde gezonden. En dat is een geweldige gebeurtenis geweest, gemeente. Dat is een heilsfeit. Niets meer en niets minder. In de Heer Jezus Christus is Gods licht neergedaald naar deze aarde. Dat is gebeurd in de kerstnacht in Bethlehem. De herders hebben het gezien en ze hebben ervan getuigd. De Heer Jezus Christus, het licht, het daalde neer naar deze aarde. En blij dat de mensen waren. Ja, toch? Of niet? Nee. Nee. En dit is het oordeel, zegt de Heer Jezus laat verder. Dat het licht in de wereld gekomen is, maar dat de mensen de duisternis liever hadden dan het licht. Hij zegt niet sommige mensen. Nee, hij zegt dat de mensen de duisternis liever hadden dan het licht. Ze gaven de voorkeur aan een inktzwarte nacht boven het lieflijke daglicht. Waarom toch? Waarom zijn wij zo? Ja, ook daar heeft de Heer Jezus antwoord op gegeven. Waarom hebben we haat en hekel aan het licht? Omdat jullie werken boos zijn, zegt de Heer Jezus. Omdat jullie werken het daglicht niet kunnen verdragen. Als u en ik en jij verkeerde dingen, dan doen we het stiekem. Dan doen we in het donker, dan maken we onszelf wijs dat niemand ons ziet. Daarmee halen we de duisternis over ons leven, gemeente. We geven de voorkeur aan kunstlicht, aan valse religie. Nou, dat is vandaag zo in, hè. Je merkt het aan alles. Toen ik afgelopen week met de voorbereiding van deze preek bezig was, toen hoor ik door de radio dat in Amsterdam en de Nieuwe Zijdskapel, een kapel waar ik in mijn studietijd vele, vele malen onder het woord gezeten heb, dat de Nieuwe Zijdskapel verbouwd wordt tot een spookhuis. Daar is belangstelling voor. De mensen haten het licht en begeren de duisternis. En toch houdt Johannes het vol en ook vanmiddag mag het gepredikt worden. God is een licht en in hem is geen duisternis. Dan moeten we het goed weten. In de Bijbel staan licht en duisternis tegenover elkaar. Licht, dat is hier het beeld voor de liefde, voor de goedheid, voor de genade, voor de ontferming van God. En duisternis, jongelui weten het ongetwijfeld nog van catechisatie, het duisternis, dat is het beeld van de zonde. Dat is het beeld van de duivel die de vorst der duisternis genoemd wordt. En waarom hebben wij daar nou zo'n voorkeur voor? Omdat we na de zondeval geboren worden als kinderen, niet als kinderen van het licht, maar zoals het doopformulier terecht zegt, als kinderen des torens, die aan de duivel zijn onderworpen. En weet je wat nou typerend is? Weet je wat nou typerend is voor een mens in de zonde? Er stelde de Heer Jezus telkens op, ook als hij nodigde. We houden het maar bij het oude, dominee. We houden het maar bij ons oude, geriefelijke leventje. Johannes mag er geen genoegen mee nemen. Hij zegt, wij verkondigen u dat God een licht is en denk erom. En dat licht getuigt van zijn liefde en van zijn genade en van zijn ontferming. Maar dat licht getuigt niet minder van Gods heiligheid en van Gods zuiverheid. Petrus schrijft dan ook terecht in zijn brief, wees heilig, want ik de Heere ben heilig. Ja, zegt iemand, nou gaat u de kant van de wet opnemen. Nee, heiligheid, gemeente, heeft ook alles te maken met het evangelie. Een heilig leven, dat is zoals Johannes het in deze brief omschrijft, een wandelen in het licht. Juist omdat God een licht is, mogen de gelovigen, mogen Gods kinderen ook in het licht wandelen. Het is niet alleen maar een moeten, Je moet de heiligheid, een heilige levenswandel, moet je niet zien als een dwangbuis. Maar veel meer als gemeenschap hebben aan met God. Wie getrouwd is, die verlangt toch naar ook huwelijksgemeenschap. Nou, wie wedergeboren is. En wedergeboord, dat is tenslotte niets anders en niets minder. Dan dat het licht van het evangelie opgaat. In de duisternis van ons hart. In de verlorenheid van ons bestaan. Dat het licht van het evangelie ontstoken wordt. Zodat we het gaan geloven in de Heer Jezus Christus. In zijn persoon en in zijn werk. En dat geeft tot gevolg, gemeente. De begeerte om nou ook in dat licht te wandelen. Wandelen in het licht. Johannes spreekt ook over wandelen in de vreze des Heer. En daarvan geldt het. Des Heer een vrees nog. Des Heer een vrees nogthans. Is een fontein die rein en zuiver is. Fontein. De Heer zegt dan ook tegen Abraham. Na zijn roeping, na zijn bekering. Wandel voor mijn aangezicht. En wees oprecht. Wandelen als kinderen van het licht. En ja. Gelovigen. Gods. Christus gemeente op aarde. Die is volgens alles wel kenbaar. Die is kenbaar aan hun levensstijl. Daar is onderscheid. Tussen de levensstijl van de wereld. En de levensstijl van Christus gemeente op aarde. Als die er niet is, dan deugt ons geloof niet. Dat is alle eeuwen zo geweest. Toen Naars vader Abraham heeft een tijdje gewoond in Gerar. Maar toen hij daar een tijdje rondgekeken had, toen zei hij tegen koning Abimelech. Weet u koning wat ik hier mis? Hier in deze plaats is de vreze des Heren niet. En daarom ging de aartsvader na korte tijd toch weer verhuizen. Zeker in de wereld moet je de vreze des Heren niet zoeken. Maar binnen de kerk mag ze toch verwacht worden. De vreze des Heren is vrucht van de omgang, van de gemeenschap met God in de Heer Jezus Christus. En is de grote zorg van de apostel Johannes. En het is een van de redenen dat hij deze fel bewogen brief schrijft. Dat het met de wandel in de vreze des Heren. Dat het met het leven der dankbaarheid. Zo mogen we het ook noemen. Dat het met het leven der heiliging in zijn dagen. Al zo ongunstig gesteld was. We krijgen uit zijn brief heel sterk de indruk dat er ook in zijn dagen heel wat naamchristenen en mondchristenen waren. Hij schrijft immers in vers 6, indien wij zeggen dat we in het licht wandelen, maar tegelijkertijd in de duisternis leven, dan klopt dat niet. Ja, Johannes zegt het veel scherper. Dan zegt hij, dan liegen we. Dan doen we de waarheid niet. Helaas gemeente. Het was toen al zo en het is er niet beter op geworden. En daar is een enorme kloof. Alle eeuwen door. Ik heb het vanavond niet over de wereld. Ik heb het vanavond niet over hen die in Feyenoordstadion zitten. Dat is erg genoeg. Maar ik heb het vanavond over u en mij. Die wekelijks, zoals ik mag aannemen, onder het woord zit. Die wekelijks het onderwijs uit de mond van de Heer Jezus mogen vernemen. Is het licht nou ook opgegaan in ons hart en in ons leven? Als het licht opgaat in ons hart, dan wordt ook de begeerte geboren om naar al Gods geboden te gaan leven. Dan zoeken we gemeenschap met God. Want dat is het volgende waar Johannes de nadruk op legt als gij zegt. In het licht wandelen, dat is gemeenschap hebben met God. Nou wil ik toch een misverstand voorkomen. De praktijk heeft me namelijk toch wel geleerd. Ja, het kan nodig zijn. Johannes doet het ook hoor. Hij waarschuwt de gemeente met. Hij doet het uit liefde. Ik hoop dat u er ook de liefde in proeft vanmiddag. Maar het gevaar is er wel. Dat mensen die het woord serieus nemen. Dat ze zeggen, ja maar wandelen in het licht. Beste dame, ik zit zo vaak in het donker. Ja, maar daarover u heeft Johannes het hier niet. Johannes wandelt ook niet altijd in het licht. Johannes weet ook zo goed dat Gods kinderen meermalen in het donker zitten. Johannes geeft het ook niet over mensen die wel eens in zonde vallen. Dat deden Abraham en Jacob en David en Petrus en Johannes zelf ook. En het doopformulier zegt het ook. Als we na ontvangen genade in zonde gevallen zijn uit zwakheid, vooral niet in de zonde blijven liggen. Maar je mag jezelf eraan herinneren dat we een eeuwig genadeverbond met God hebben. Maar Johannes geeft het wel over die mensen die zo hoog opgeven van hun geloof. En die zo laag neerzien op anderen. En ondertussen, als je kijkt naar hun levenswandel, dan kan alles ermee door. En daar zou je veel op kunnen noemen. Toen ik deze week met de preek bezig was, toen las ik ook. En daarom zeg ik onder andere een slordige kerkgang. Slordige kerkgang. Er wordt binnenkort een symposium gehouden over de tweede kerkdienst op zondag. Mooi natuurlijk om daar een referaat over te houden. Maar daaruit blijkt wel, gemeente, dat dat nodig is. Dat dat het punt wordt ook in onze kring. Dat het lang niet meer vanzelfsprekend is dat mensen twee keer per zondag naar de kerk gaan, hoewel ze dat zouden kunnen. Dan is leren en leven, geloofsbelijdenis, dat we de Heer Jezus Christus zullen volgen, hem boven alles zullen liefhebben. En dat betekent toch liefde voor zijn woord en liefde voor zijn dienst en liefde voor zijn dag. Waar dat niet is, zegt Johannes, daar wandelen we niet in de waarheid. Zeker, Johannes is soms ongelooflijk fel. Soms denk je wel eens, man, ben je niet te fel. Maar zijn meester zei met andere woorden precies eender hoor. Als de Heer Jezus in twistgesprek is met de Joden, die zeggen dat ze kinderen van Abraham zijn, dan zegt de Heer Jezus ook, mensen, leef dan als Abraham. Abraham heeft uitgekeken verlangend naar mijn komst. En nou ben ik er en jullie moeten niks van me hebben. Jullie verwerpen mij. Als jullie kinderen van Abraham waren dan zouden je heel anders opstellen. Met andere woorden. Johannes zegt het precies hetzelfde wat hij van zijn meester gehoord heeft. En dat is nog altijd een eerlijke prediking. Ja, daar word je niet populair door. Daar word je niet geliefd door. Maar de mensen hebben het wel nodig. In de volgende hoofdstukken gaat hij er nog uitgebreider op in. Want zegt hij, het leven niet in overeenstemming is met onze leer, met onze geloofsbelijdenis, dan misleiden we onszelf. Hij gaat zelfs zo ver, hij zegt, ik ken mensen die zeggen, die beweren dat ze niet gezondigd hebben. Ik ken mensen die zeggen dat ze niet meer zondigen. En daar kom je vandaag aan de dag ook weer volop tegen. Geloof in de Heer Jezus Christus en nu geen zondaar meer. Ah, dat klinkt geweldig, hè. Dat klinkt geweldig. Maar het is wel in strijd met wat God in zijn woord over ons zegt. Het is wel in flagrante strijd met wat de apostelen ons geleerd hebben. Met wat ook een apostel naast Johannes of Paulus zegt. 25 jaar na zijn bekering. Zegt hij het nog en iedere keer weer. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Maar het is niet zijn laatste woord. Hij roept het wel uit, wie verlost mij van dit doodslichaam? Maar hij weet ook van de verlossing. Het licht is opgegaan in zijn leven. Ik dank God door Jezus Christus, waardoor we de verlossing nu ook gekregen hebben. Maar, zegt Johannes, het blijft waar. Blijft overeind staan. Echte gelovigen wandelen in het licht. En in het licht wandelen, zegt hij, dat is gemeenschap hebben met God, die het licht zelf is. En God verdraagt de zonde niet. God haat de zonde. Ja, twee kenmerken van de kerk. Wandelen in het licht en gemeenschap hebben met God en gemeenschap hebben met elkaar. Ja, het gaat Johannes echt om de gemeenschap der heiligen. En het bewijs daarvan is leven in de vreze des Heer. Johannes voert in heel zijn brief een warm pleidooi voor de gemeenschap der heiligen. Voor onderlinge liefde. Voor onderlinge verbondenheid. Tja, en als je daarmee bezig bent als dominee, en je weet wat er allemaal omgaat in de gemeenten, ook in onze gemeenten, ja, komt het terecht. Van die ene algemene heilige christelijke kerk. Moest afgelopen week denken, wat zou Johannes diep en diep en diep bedroefd geweest zijn. Als hij de kerkelijke situatie van vandaag nog had moeten meemaken. Alleen al de gereformeerde gezinten meer dan 10 keer verdeeld. Ja, zegt u maar. Als de situatie zo is, dominee, is dan wel mogelijk dat gelovigen vandaag in het licht wandelen. En dat gelovigen gemeenschap hebben met de Heere Jezus en met elkaar. Ja, het is nog steeds mogelijk, gemeente. En hoe het mogelijk is, dat zegt Johannes ons ook. Want aan het slot van onze tekst, daar zegt hij, heel abrupt, en indien we gezondigd hebben, daar gaat hij dus vanuit. En indien we gezondigd hebben, daar is het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat reinigt van alles op. En als je nou een modern commentaar opslaat, dan zeggen kritische exegeten, nou, dat is een verdwaalde zin. Die hoort hier helemaal thuis. Maar het tegendeel is waar, gemeente. Als deze zin, dit beroep op het zoenoffer van Christus, ergens nodig is, dan is het hier waar. Dan is het wel in leven der heiliging. Leven der heiligen. Leven van Gods kerk op aarde. Het leven van Gods kinderen. Juist in het leven der heiliging kom je er steeds weer en steeds meer achter. Hoe gebrekkig de praktijk is. Het gaat immers om de praktijk. Een nieuw hart, nieuwe begeerte, een nieuwe tong. Maar, zegt Jacobus, we struikelen in velen. Maar dat geeft wel zijn consequenties. We verachteren in de genade. Dan schijnt dat licht van Gods woord minder sterk in ons hart en leven. Dan komt die gemeenschap met God. Maar die gemeenschap met elkaar komt in gevaar. Johannes weet van zonde die scheidt. Johannes weet dat de zonde scheiding maakt. Tussen de oprecht gelovigen en hun God. Maar ook tussen de oprecht gelovigen onderling. Gemeenschap hebben met God en met elkaar. Dat zijn de twee kenmerken van de ware kerk op aarde. En daar is, dat wordt door Johannes in deze briefgemeente o zo scherp belicht. O zo scherp getekend. Gaat Johannes niet om eens samen op weg gaan, waar mensen allerlei plakmiddels en lijmwerk bij gebruiken. Het gaat om die beleefde eenheid, om die geloofsgemeenschap, om het van harte instemmen met de zoen- en kruisverdiensten als het enige fundament van de kerk. Johannes beleidt en leert dan ook in deze brief dat alleen het bloed van Christus dat wil zeggen. Dat alleen het verzoeningswerk van Christus ons een plaats heeft binnen de kerk. En zegt Johannes, de kerk met een hoofdletter, dat is dan ook het lichaam van Christus. En daarom is dat zoenoffer voor ieder mens onmisbaar. Van welke kerk je ook maar bent, het is één van beide. We zijn door het geloof in Christus, of we zijn nog buiten Christus. Om een plaats te krijgen in het Koninkrijk van God. En hier op aarde in de kerk. Is dat plaatsvervangend en schuldbedekkend offer van Christus onmisbaar. Schuld uw volks hebt uit uw boek weggedaan. En dan valt het op, gemeente, als je zo leest. Johannes legt vooral de nadruk op de reinigende kracht van Christus bloed. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, zegt hij, reinigt van alle zonde. Reinigt. En dan staat het, dat werkwoord reinigen, dat staat in het Grieks in de onvoltooid tegenwoordige tijd. En dat betekent een handeling die begint en die al maar voortduurt. Eenvoudig gezegd. Het gaat er niet om dat we één keertje gereinigd worden van de smet der zonde. Maar het gaat erom dat we een leven lang gereinigd worden. Gods kerk heeft het nodig om iedere dag weer opnieuw de dagelijkse toegang tot de troon der genade. De dagelijkse toegang tot de fontein die in Christus geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. En alleen als we gereinigd zijn door het geloof in zijn bloed. Want zodra een mens, zodra de Heilige Geest het oprechte geloof ontsteekt in onze harten. Begint dat bloed van Christus ook op onze schuldige en schuldverslagen harten te druppen. Mogen we in het geloof ook de reinigende kracht van Christus zoenoffer beleven. En begeren we ook van nu voortaan naar al Gods geboden te leven. Want dat geeft de echte gemeenschap met God. De schuld uw volks hebt uit uw boek weggedaan. En dan kom ik nog een keer terug. Heb dat tweede kenmerk van de ware kerk. De gemeenschap der heiligen. Moeilijk stuk. Om in deze tijd te behandelen. En toch, wat is Johannes' brief actueel gemeend? Die vele scheuringen binnen de kerk van Christus. Ach, we hebben alles te maken. Dat de levende kerk zo ver van haar plaats is. Dat ze zo buiten de lichtkring van de gemeenschap met God leeft. Dat ze zo ver van Christus vandaan leeft. Hierin komt de wanstaltigheid openbaar. Ja, zegt u, maar het is ook nogal een kerk waar wij mee te maken hebben. Kun je begrijpen? Zou Johannes in die kerk gebleven zijn? Van zo'n kerk kun je toch geen lid zijn, kun je toch niet blijven? Och, en ook in de dagen van Johannes gemeente waren er al heel wat ketterijen in omloop. En Johannes doet er ook zijn zegje over. Maar hij zegt niet wegloop. Je moet je niet afscheiden van de kerk. Maar zegt hij, je moet je wel afscheiden, wel afzonderen van de zonde in de wereld. En ook van de zonde binnen de kerk. En dat betekent gemeente vreemdeling worden op aarde. Dat volk zal alleen wonen. Geen gemeenschap hebben met de zonde. Geen gemeenschap hebben met de werkers der ongerechtigheid. Waar de schuld, eigen schuld gekend en beleden wordt. En om vergeving gezocht wordt op de juiste plaats. Namelijk bij de Heer Jezus Christus. Daar komt ook de kracht van het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus openbaar. Dan getuigen we ook en Hij is een verzoening voor onze zon. We gaan eindigen. Maar ik herhaal nog een keer die vraag. Hoe leert de mens leven in Gods licht? In de eerste plaats gemeente, niet je zonde verbergen. Ah, daar heeft de mens altijd een neiging toe, hè. Zodra de Heilige Geest je ook maar aan zonde gaat ontdekken, dan hebben wij de neiging om ze te bedekken. En als we er niet aan ontdekt zijn, dan hebben we de neiging om de zonde te vergoeilijken. Of om de zonde te verkleinen. Of daar is de duivel ook altijd bij. Om de zonde door een vergrootglas te laten zien, zodat we met Kaïn zeggen, ja, voor mij is er geen vergeving meer. En in al die gevallen zijn we verkeerd bezig. Wie zijn zonde beleidt en haat en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Die zal ontferming vinden. Hoe zal ik tot Jezus gaan, zoals je bent, als zondaar, als mens, die iedere dag weer in oude en nieuwe zonden terugvalt, gelovend dat het evangelie wordt, dat Christus bloed reinigt van alle zonden, en dat de Heer Jezus het licht der wereld is. Nou, niemand kan ontkennen dat hij tot de wereld behoort. En John Bunyan is getroost, hè, door die bekende tekst. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Nou ja, hij zei één duidelijk. Als er stond, al zo lief heeft God John Bunyan gehad, dan zou ik zeggen, ja, er zijn er meer die zo heet. Maar zeg, je kan niet ontkennen dat ik in de wereld hoor. Dat ik bij de wereld hoor. En dat ik midden in de wereld sta. Als God dan de wereld heeft lief gehad, opdat de ieder die in hem gelooft niet verderven, ja, zegt hij, dan kan het ook voor mij. En daarom hoeft vanavond niemand naar huis te gaan, mag ook niemand naar huis gaan, maar met de gedachte, voor mij kan het niet. En wat die gemeenschap der heiligen betreft, die gemeenschap, die is gekocht tot de dure prijs van Gods, van Christus bloed. Het is de gemeenschap waar de Heer Jezus Christus ook voor gebeden heeft. Immers na Pasen is Hij opgenomen in de hemel. En daar zet Hij zijn werk gewoon voor. Daar vergeet en verlaat Hij zijn kerk niet. Daar doet Hij voorbeden. Opdat ze zullen volharden in het geloof. Opdat ze één zullen zijn. En die ene kerk, dat is de schare mensen. Die allemaal, persoonlijk, door het geloof, gewassen zijn met het bloed van Christus. Daarom zullen ze ook verenigd worden rondom het Lam. Daarom zullen ze ook beleiden. Eén van hart en één van stem. Lof zij het Lam, want Hij is het die mij met zijn bloed gekocht heeft. En God is het wiens liefde mij gezocht heeft. En daarom, mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan. Amen.